hoop en onze verwachting is in dit uur van de levende God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook nog het derde couplet. We willen samen de dienst bij de Heer brengen. Ja, we danken u, Hemelse Vader, dat we aan het begin van deze dienst bij u mogen komen in die wonderbare naam van de Heer Jezus, aan wie we alles te danken hebben. En daarom, Heer, hebben we gezongen, glorie aan God, heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. O Heer, en we bidden als we vanmorgen zo met elkaar uw woord mogen openen, de liederen mogen zingen, dat een ieder die hier is vanmorgen of die meeluistert, ook mag weten wie de Heer Jezus is. Voor hem of haar persoonlijk, of voor de gemeente, voor het gezin waarin we zijn, en in alles waar we elke dag van de week mee te maken hebben. We willen u zo danken dat we nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. Heer, we moeten u beleiden, daar staan we niet altijd bij stil. Als we zien wat er in de wereld gebeurt en zoveel broeders en zusters van ons dat voorrecht al lang niet meer hebben, dan willen we u zo danken dat u ons die vrijheid en die genade nog geeft en wil ons ook helpen om de tijd en de mogelijkheden uit te kopen die u ons nog geeft in dit land. We willen bidden voor ieder die hier vanmorgen is of die meeluistert. Heere, u weet en u kent in ieder persoonlijk. U kent zelfs onze gedachten, zegt uw woord. Wilt u vanmorgen zegenend rijen doorgaan en aan ieder geven wat hij of haar nodig heeft. Een bemoediging, een troost, vertroosting, misschien een vermaning als u het nodig vindt, want ook dat is uw liefde. Maar bovenal willen we u bidden vanmorgen, Heere, of u op een wonder manier uw naam en de naam van de Heer Jezus wil grootmaken. Want u hebt toch gezegd bij de doop van de Heer Jezus: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. O Heere, dat we hem beter mogen leren kennen in elk facet van ons leven. We willen bidden voor ons land en volk, Heere, waar we tot vaak tot ons verdriet moeten constateren dat er zoveel afval is. Zoveel mensen die het allemaal voor gezien houden. O, we bidden, Heere, dat gij nog een geestelijk ontwaken geeft in deze eindtijd. Dat nog velen u mogen leren kennen. Ik wil ook samen bidden voor uw oude volk Israël. Heer, we horen er zo weinig van op dit moment. Maar we weten dat er achter de schermen van alles gebeurt en dat de hele wereld zich samenspant als het ware tegen uw oude volk. En naar de mensen gesproken ziet het er voor hen hopeloos uit. Maar we danken u dat al uw beloften in uw woord aangaande Israël in de Heer Jezus ja en amen zijn. En dat u nog een wonderbaar plan hebt en dat het nog voor de hele wereld tot een zegen zal zijn. Heer, we leven in de tijd dat we mogen gaan zien en zelfs horen de voetstappen van de komende koning. O, geef dat ons leven in orde mag zijn. Dat zoals die tekst in Amos zegt, we bereid zijn om de Heere te ontmoeten. Wil dat u vanmorgen de dienst gebruiken, wil ons opbouwen, wil ons bemoedigen, wil ons aanspreken. En dank u wel dat het uw verlangen is om uw kinderen te zegenen. Heere, zo leggen we de dienst in uw handen, in diep afhankelijkheid van u. En we willen u alles vragen, uit genade en in die wonderbare naam van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik moet eerst een praktische vraag stellen. Ben ik goed te verstaan door iedereen? Ja, want de vorige keer toen heb ik een paar opmerkingen gehoord dat ik niet goed verstaan was. Ik hoor ook wel eens wat niet in de dienst, maar dan ligt dat aan mij hoor. Maar ik vind het prettig als ik goed verstaan ben. Ja, dat gaat wel goed. Ja, mijn vrouw knikt van ja, dus dan is het goed. We gaan met elkaar zingen lied 115, drie coupletten uit Johannes de Heer. En u krijgt de gelegenheid om uw eerste gave te geven voor het werk van de gemeente. Johan de Heer, 1, 2 en 3 uit 115.
Yeah. Ja, ik onderbreek even de dienst. En dat is om iets recht te zetten. Bij de mededeling is iets misgegaan in de verzending. Het waren de mededelingen van vorige week kennelijk. Dus het is niet goed gegaan. En het is allemaal niet zo heel belangrijk. Maar er is volgende week karaktermiddag. Er moet kopij worden ingeleverd voor gemeenteleven voor aanstaande woensdag. Maar veel belangrijker is dat we niet moeten verzuimen mee te delen dat broeder Bas Kroeske is overleden afgelopen woensdag. Hij is de broer van His en van Menko en van Eva. En hij wordt in stilte, in kleine familiekring, begraven. Dus het is goed dat u daar ook even kennis van neemt. Sorry.
Ik had het al een hele tijd in mijn hart dat ik dacht, als ik de volgende keer naar Enschede ga, en ik wist natuurlijk dat het in oktober was, dan wil ik zo graag eens een keer spreken over de Heer Jezus. Ja, je zal zeggen, dat moet je elke keer doen, dat is ook zo. Maar je kunt er ook specifiek over spreken. En ik zat gisteren wat te kijken op mijn internet en ik denk, ik zal de site van de schuilplaats eens aan tikken. En dan zag ik tot mijn vreugde dat jullie ja-thema is hem kennen en hem bekend maken. Toen dacht ik, dat is wel heel apart. Ik heb een hele tijd over dat onderwerp na zitten denken en dat sluit helemaal aan eigenlijk bij het ja-thema. En het thema voor vanmorgen is, wie is de Heer Jezus voor u? En dan hoop ik dat u allemaal zegt, hij is mijn redder, hij is mijn verlosser, ik heb bij hem alles te danken. Het is ook bekend dat veel ongelovigen een verwrongen, onbijbels beeld over de Heer Jezus hebben. Maar tot mijn verbazing kom je toch ook nog veel christenen tegen, die een heel apart beeld, ook een verwrongen beeld vaak over de Heer Jezus hebben. Ik kom zelf uit een streek, ik weet niet of dat nog zo is, maar waar jarenlang gedacht is dat de Heer Jezus een soort strenge rechter is, die de hele dag zit te kijken of je ook wat verkeerd doet en je op de vinger steekt als het misgaat. Anderen, en dat leven vandaag in toenemende mate, praten net over God, praten net over de Heer Jezus. Ja, nou ja, het is een God van liefde. Het is een soort, vergeef me de uitdrukking, maar dat idee heb ik wel eens. Een soort oude lieve grootvader die een aai over de bol geeft en alles maar goed vindt. Want God is liefde, dus moet alles een beetje kunnen. Ook in toenemende praten hoor je dat ook christenen praten over de Heer Jezus als ze het over de buurman hebben. Maar de Bijbel geeft geen enkel recht voor één deze opvattingen. En ik wil vanmorgen graag met u zien vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God, wat de Bijbel zelf zegt, sterker nog, wat God over de Bijbel zegt. En ik wil u lezen uit het eerste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, het boek de Openbaring van Jezus Christus. En dat is een hele bijzonder boek. Het maakt Gods plan bekend met de gemeente, met Israël, met de wereld en met u en mijn leven. Maar vooral openbaart het wie de Heer Jezus is. Het onthult het Lam van God. Het gaat naar de heerlijkheid van de Heer Jezus toe. En daarom is het zo'n bijzonder boek. Toen Mozes in de woestijn bij het brandende braambos stond, u kent die geschiedenis waarschijnlijk wel, toen kwam er een stem uit de hemel: Mozes, doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. God ging zelf spreken. Ik heb het gevoel, als je zo'n Bijbelgedeelte openslaat, dat je ook op heilige grond staat. God gaat zelf spreken wie de persoon van de Heer Jezus is. En ik zou zeggen, laten we er eerbiedig naar luisteren wat de Bijbel hier zegt. Openbaring 1 vanaf vers 9. En daar lezen we dan, ik Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om het getuigenis van Jezus. En ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En dat waren gemeenten dus die in het huidige Turkije aan de westkant van Turkije liggen. En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van die kandelaren iemand als eens mensenzoon. Bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon die schijnt in haar kracht. Daar praten we over als we het over de Heer Jezus hebben. En dan is het begrijpelijk wat daar staat in vers 17. Toen ik hem zag, andere vertaling zeggen, toen ik hem zo zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Zegt Johannes dus. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Tot zover de lezing van Gods woord. Lieve mensen, dat zijn woorden van de levende God. En in Hebreeën 5:12, vers 25 staat: zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Daar willen we zo met elkaar over nadenken. Maar we gaan eerst nog een mooi lied met elkaar zingen. En dat is Johan de Heer 200, de versen 1, 3 en 4. En u krijgt in de tweede rondgang dus gelegenheid, zoals al meegedeeld is, voor uw gave voor het bouwfonds. 200, 1, 3 en 4.
Thank you.
broeders en zusters, we hebben vanavond, of vanmorgen, moet je maar jij horen, we hebben vanmorgen gelezen uit het laatste Bijbelboek. En dat heeft een beetje in de volksmond de naam de Openbaring van Johannes, maar dat is het niet. Dat staat in het eerste vers al. Het is de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Het is een heel bijzonder boek. Er is vaak gezegd, althans in die sfeer ben ik vroeger opgevoed, dat is een moeilijk boek, dat moet je niet lezen. Dat is allemaal duister, daar snappen we allemaal toch niks van. We begrijpen dat helemaal niet, laat dat maar dicht. Dat is merkwaardig, want openbaring betekent nu juist onthulling, bekendmaken, ontdekken wat daar staat. Wat wil het dan onthullen? Wat wil het dan ontdekken? Wat wil het dan bekendmaken? Nou, ik zei straks al, Gods plan met de wereld, met Israël, met de gemeente. Maar vooral wil het duidelijk maken, Gods onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus. Dat vooral wil het laatste Bijbelboek duidelijk maken. Het laatste Bijbelboek is ook een waarschuwing voor apathisch, voor in slaap gevallen christenen. Waarom dan? Nou, dat staat er ook bij in het eerste vers al, want de tijd is nabij. De tijd dat de Heer Jezus terugkomt. Het is ook een bemoediging voor hen die vandaag trouw willen blijven aan het woord van God. En dat is wis en waarachtig niet altijd even gemakkelijk. Want dan krijg je meestal de volle laag van voren als je vandaag nog vast wil houden in alle dingen aan het woord van God. Het laatste Bijbelboek geeft ons ook hoop te weten waar het naartoe gaat. Het wijst ons de weg als we soms het spoor wat bijster zijn. Maar vooral, en ik zei het reeds, het wil ons openbaren wie de Heer Jezus is. Kortom, het laatste Bijbelboek is een boek met hoop, een boek met verwachting. En er is ook een zegen aan verbonden, dat zegt vers 3 van het eerste hoofdstuk. Er is een zegen aan verbonden aan degene die leest, aan degene die voorleest. En degene die horen of gehoorzamen, want de tijd is nabij. Maar het is vooral dus een bemoediging voor gelovigen. De apostel Johannes was op het eiland Patmos. Een klein rotspunt van ongeveer 32 vierkante kilometer in de Egeïsche Zee. Nee, hij was daar niet met vakantie. Hij was verbannen. Men had hem vervolgd, men had hem gevangen gezet, men had hem gemarteld en tenslotte had men hem maar verbannen. Waarom dan? Zei hij dan verkeerde dingen? Was hij een gevaar voor de samenleving? Was hij een soort crimineel? Want dat doe je met mensen die je gaat verbannen. Nee, het antwoord staat in vers 9. Hij was verbannen om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. Johannes had niet opgehouden om te vertellen wie de Heer Jezus is. Hij had niet opgehouden om het woord van God uit te leggen. Hij was in die tijd oudste in de gemeente van Efeze. Maar uiteindelijk werd hij toch te lastig blijkbaar. En toen heeft men hem verbannen naar het eiland Patmos. Wat is dat herkenbaar van ons vandaag in onze tijd, als je nou vast wil houden aan het woord van God? Dan kun je niet meer mee, dan ben je intolerant, dan hou je de ontwikkeling tegen, of weet ik wat voor mooie dingen of ze allemaal bedenken. Hoe gaan wij vandaag als gelovigen met het woord van God om? Want dat is ontzettend belangrijk. Ik heb wel eens het idee dat vandaag onder veel christenen de nadruk meer legt op hoe voel ik het, hoe ervaar ik het, hoe beleef ik het. Sfeer, hè? Je moet het voelen, je moet het ervaren. En dat schijnt soms belangrijker te zijn dan onderzoek en studie van het woord van God. Maar ook, hoe gaan wij met de dingen die op ons afkomen vandaag? En waar we allemaal mee te maken hebben, of we willen of niet. Israël, niet te vergeten. De islam, de plaats van de vrouw in de gemeente, ik noem maar even wat. Huwelijk, scheiden, homoseksualiteit niet te vergeten. Dat lijkt wel een virus tegenwoordig. Je kan geen krant opslaan of je kan geen televisie aandoen. Of het gaat erover. Ik las van de week in de krant, er is ook wel een soort voetbalclub voor dit soort mensen die ook daarmee bezig wil zijn. En dan ga ik het daar vanmorgen niet over hebben, maar soms dan denk ik wel eens, waar zijn we toch in vredesnaam mee bezig, ook als gelovigen? Als zelfs predikanten homohuwelijken sluiten. Als zelfs predikanten zelfs homoseksualiteit zelf praktiseren. Dan denk ik, heb je dan nooit in de Bijbel gelezen wat God over deze dingen zegt? Het gaat me niet om die mensen, het gaat om wat God gezegd heeft. Ik zal nooit vergeten, ik had een keer gesproken jaren geleden over de betekenis van het bloed in de Bijbel. En toen kwam er een aflopen man bij me en zei, ik wil eens even met u praten. Dan zal ik u alle details besparen, maar wat mij bijgebleven is, dat was het laatste wat hij tegen mij zei. Hij had homoseksueel, had hij geleefd, hij had een huwelijk gesloten, hij had een kind geadopteerd, weet ik allemaal, hele toestanden. En hij was bewust tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Hij zegt, en dat zijn zijn woorden, ik ben volkomen vrijgemaakt. Hij zegt, en elke keer als de duivel me aanvalt, want dat doet hij hoor, mag ik pleiten op het bloed van de Heer Jezus. En dat sprak mij vanmorgen zo aan. En zeg, en dat is me bijgebleven. Zeg, weet je wat jullie moeten doen, predikers? Jullie moeten de waarheid spreken. En er niet omheen draaien. En niet met iedereen meekletsen, maar zeggen wat God in zijn woord zegt. Daar help je ons mee. Het is me altijd bijgebleven. En ik geloof dat dat goed is. Mensen die geroepen zijn om het woord te brengen, zullen eenmaal voor de levende God verantwoording moeten afleggen van wat ze gezegd hebben. Maar ook van wat ze niet gezegd hebben, wat ze wel hadden moeten zeggen. Ik denk dat dat heel erg ernstig bedoeld is. Johannes was verbannen om het woord van God en om het getuigenis, zegt vers 9, van Jezus Christus. Christenen moeten over een Heer en Heiland, over een bevrijder spreken. Dat is niet zo makkelijk vandaag. Ja, religie is in. Je mag over God praten, kijk maar op de tv. We leven uiteindelijk in een multiculturele samenleving, dus moet dat kunnen. Maar heb je een tijdje gelezen Kees van der Staaij gezien? Bij Paul Witteman, hoe die afgemaakt werd, ik kan er geen ander woord voor bedenken. Toen hij zich nou vast wilde houden wat het huwelijk betreft aan Bijbelse principes. Dat wordt niet meer getolereerd, dan kun je niet meer mee. Er was een dominee, die was al 3 maanden ziek thuis. Je had wat wij zeggen tegenwoordig een burning out. En na 3 maanden gingen de ouderlingen toch maar eens naar hem toe. En de dominee, wat heeft u dan? Hij zegt, ja, ik weet het niet. Als ik in de gemeente sta, dan is het net alsof ik tegen een muur aan zit te spreken. Ik ben gewoon af als ik klaar ben. Zeg ik dan wat verkeerd of zo? De ouderlingen die keken elkaar eens aan zo van, zal ik het hem zeggen of zeg jij het hem? En toen zei de dominee, we zullen het u wel zeggen. De gemeente vindt dat u te veel over de Heer Jezus spreekt. Dat is geen verhaaltje, dat is historisch. Dat gebeurt vandaag. Je mag overal over teuten vandaag. Alleen je moet niet te veel, ik generaliseer natuurlijk even. Je moet niet te veel over de Heer Jezus spreken. Johannes was verbannen om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. Dit gedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen gaat over wie de Heer zegt, wat de Bijbel zegt over de Heer Jezus. En als hij zich dan omdraait, vers 10, en ik hoorde achter mij een stem, een luide stem, als van de bazuin. Een bazuin is een doordringend mobilisatiesignaal, zou je kunnen zeggen. Er klonk een bazuin in het Oude Testament bij de wetgeving op de Sinaï. Bij de oproep tot de strijd, later in de Bijbel, bij de inwijding van de tempel van Salomo. En ook in het Nieuwe Testament lezen we dat de bazuinen klinken. Straks 1 Korinthe 15, in een ondeelbaar ogenblik, en dan gaat het over de opname, zal de bazuin klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. 1 Thessalonicenzen 4, en de bazuin zal klinken en allen die in Christus ontslapen zijn zullen opgewekt worden. Johannes hoort hier een stem als van een bazuin. Het was de stem die het hele heelal tevoorschijn riep. Het was de stem die Lazarus terugriep uit de dood. die het meisje van de priester, een 12-jarige meisje, opwekte. En de jongeling in Nain. Het was de stem die met één gebaar, met één stem de golven stilde op het meer van Galilea. Het was de stem die de man bevrijdde in het land van de Gadarenen, die niemand bevrijden kon. En het is de stem die al Gods kinderen binnenkort horen als de Heer terugkomt om zijn kinderen op te halen. Ik hoorde achter mij een stem en vers 12 zegt, en toen ik mij omkeerde om te zien de stem die met mij sprak. Je moet je omkeren, je moet je bukkeren om het Bijbels te zeggen, om iets te mogen zien van de heerlijkheid, van de schoonheid van de Heer Jezus. Je kunt je Bijbel lezen, je kunt in de samenkomst, allemaal goede dingen, maar je moet een persoonlijke keus in je leven maken. Een persoonlijke beslissing voor de Heer Jezus. Je moet je omkeren, zegt de Bijbel. En dan wordt er in de versen 12 tot en met 16, worden 7 dingen genoemd over de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen een zevenvoudige openbaring van de Heer Jezus. Daar wil ik even kort bij stilstaan. In de eerste plaats in vers 12, of vers 13 eigenlijk. Ik zag iemand als eens mensenzoon bekleed tot en met de voeten reikend gewaad. Dat is het beeld van de rechter die straks komt om te oordelen allen die het offer van de Heer Jezus hebben afgewezen. Allen die, zegt Hebreeën, het bloed onrein geacht hebben. Het beeld van de rechter. Eerbied, waardigheid. Maar het is ook het beeld van de biddende hoge priester. Hebreeën 7, vers 25 zegt dat hij altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Dat is het bijzondere werk van de Heer Jezus. Lieve mensen, als u de Heer Jezus kent, en dat hoop ik, ouderen, jongeren, dan heb je een biddende hoge priester. Die dag en nacht voor je bidt, die je situatie kent. Je moeite, je verdriet, je zorgen, je vreugde. Lucas 20 of 22 zegt de Heer Jezus tegen Petrus, Petrus, de Satan heeft jullie verlangd te ziften als de tarwe. Nou, dat doet hij hoor. Maar ik heb voor u gebeden dat je geloof niet bezwijkt. Ik ken uw situatie niet, ik ken uw omstandigheden niet. Maar als u de Heer Jezus kent, dan heb u een biddende hoge priester. Die dag en nacht voor je bidt. Dus het beeld van de kleding is hier het beeld van de ene kant van de rechter die komt oordelen. En de andere kant de biddende hoge priester. Het tweede wat er staat in vers 13. Hij had een gouden gordel om zijn borst. Bekend is dat de priesters in het Oude Testament in de tabernakel een linnen gordel om hun midden hadden. En als ze dan het werk moesten doen, dan kon ze dat kleed optrekken en dat met die gordel vastjorren. Maar de Heer Jezus heeft hier een gouden gordel om zijn borst. Dat is het beeld van de koning der koningen, de heren der heren. Dat is het beeld van de schepper van hemel en aarde. U weet, de tabernakel bestond uit 3 gedeelten. Het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. In het heilige was een altaar, een tafel, een kandelaar, er stonden broden. Maar er was geen stoel. Ik weet niet of het er wel eens opgevallen is. Waarom niet? Omdat daar dag en dag geofferd moest worden. Het werk was nooit klaar. En daarom hadden de priesters een linnen gordel om hun lendenen. En dan staat er zo'n mooie tekst in Hebreeën. Ik hoef het niet op te zoeken, Hebreeën 10. De priesters stonden dagelijks in de tempel. Maar onze biddende hoge priester, staat er zo letterlijk, is voor altijd gezeten. Het werk is klaar. Het is volbracht. De prijs is betaald. Ook voor u en voor mij. Het werk van de biddende hoge priester. Het derde wat er staat in vers 14, hoofd en haar als witte wol. Hier niet meer het hoofd vol bloed en wonden, zoals dat dan aangrijpend wordt gesproken en gezongen in de Matthäus Passion bijvoorbeeld. Hier niet meer het hoofd met de doornen kroon. Maar hier heiligheid, wijsheid, eerbied, almacht, onbeschrijfelijke heerlijkheid en glorie. Dat is het beeld van de witte wol en het hoofd. Vers 14 zegt, ogen als een vuurvlam. Dat is wat, ogen als een vuurvlam. En dan moet je denken aan Johannes zelf, waar de Heer Jezus bij het graf van Lazarus stond. En dan lees je in de kortste tekst in de Bijbel, Jezus weende. Hij weende over de gevolgen van de zonde. Of in Matthäus 23, vlak voor zijn lijden en sterven, dan kijkt hij over Jeruzalem. En dan zeg je, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak, enfin, u kent die tekst wel. En dan weent hij over Jeruzalem, omdat hij weet wat Jeruzalem te wachten staat. En wat er gebeurd is. De Heer die bewogen was en bewogen is met ons verdriet, met onze nood, met onze moeite. Maar hier als hij straks terugkomt, ogen als een vuurvlam die dwars door je heen kijken. Dat zal wat zijn. Psalm 139 zegt, hij weet van verre onze gedachten. Hij weet precies wat je denkt nu. En dat kan best eens bedreigend zijn, vind ik. Persoonlijk. Hij weet alles. Hij weet wat we denken, hij weet wat we zeggen, hij weet wat we doen. Ogen als een vuurvlam. Vers 15, de vijfde punt, voeten gelijk koperbrons. Koperbrons of koper is in de Bijbel altijd het beeld van de verzoening. We leven nog in de genadetijd. Hij is gekomen om mensen te verzoenen met een heilige God. Hij heeft de prijs betaald. Er staat zo mooi in Jesaja 1 vers 18. Dat de Heere zegt. En je hoort hem als het ware. Ja, het klinkt altijd een beetje smekend vind ik als ik dat lees. Laat ons toch tezamen richten. Al waren je zonden als scharlaken. Ik zal ze witter maken dan sneeuw. Laten we tezamen richten. Nu nog. Maar er komt een keer een tijd. Dan gaat de Heere alleen richten, als deze genadetijd voorbij is. Het zesde punt in vers 15, een stem als het geluid van vele wateren. Eigenlijk staat er als het geluid van vele watervallen. Ik weet niet of u in de vakantie wel eens bij een waterval hebt gestaan, nou, dan kan je elkaar niet verstaan. Nou, hier staat het geluid als een stem van vele watervallen. Hier niet meer de stem van de zachte stem van de goede herder. Of de stem die stom is voor zijn scheerders, zoals Jesaja 53 dat zegt. Maar hier de stem vol macht en glorie. De koning der koningen, de Heere der Heren. Er staat in Zefanja dat God nu nog zwijgt in zijn liefde. Het is nog genadetijd. God wil mensen redden. Hij zwijgt in zijn liefde. En straks gaat de Heere spreken. Openbaring 6. En dan roepen allen die zijn offer hebben afgewezen. Bergen bedekt ons en heuvelen valt over ons. Want wie kan bestaan voor de stem van de levende God? Dat zal wat wezen. Als je in dit leven de Heer hebt afgewezen. En je komt straks tot ontdekking dat je je gruwelijk vergist hebt. Ontzettend lijkt me dat. En toch is dat realiteit. Een stem als het geluid van vele wateren. En het laatste wat daar staat in vers 16. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is het beeld van het woord van God. Wat redt en wat oordeelt. En als Johannes dat dan ziet. In vers 17. Dan staat er. En toen ik hem zo zag. Viel ik als dood aan zijn voeten. Johannes was helemaal ondersteboven. Van wat hij daar zag. Als er één mens op de aarde was geweest die de Heer Jezus kende, dan was Johannes het. Lees maar in de Bijbel. Maar zoals hij hem werkelijk ziet, als hij werkelijk is, als hij terugkomt, en zoals wij hem ook zullen ontmoeten, een onzagwekkende verschijning. De Alpha en de Omega, het begin En uiteindelijk, daar praten we over, lieve mensen, als we het over de Heer Jezus hebben. En ga je nou begrijpen dat ik het vaak niet kan hebben als mensen zo nonchalant over de Heere praten zoals ze het over de buurman hebben. Dat ik mensen, je weet helemaal niet waar je over spreekt. Moet je dat nou eens lezen? Ontzagwekkende verschijning. Maar aan de andere kant, en dat heeft me zo bemoedigd van de week, is het dezelfde die voor u, voor jou, voor mij zijn bloed en zijn leven gaf. Die van boven naar beneden kwam, die zich diep vernederde. Omdat hij zo ontzettend veel van je houdt. Kan ik dat begrijpen? Nee, ik begrijp het niet. En als het niet in de Bijbel stond, dan wist ik niet wat ik ermee aan moest. Die zich zo vernederde, die zich liet bespotten, die zich liet belasteren. Uit liefde voor ons. Onbegrijpelijk. En als Johannes het dan zo ziet, dan staat er: en ik viel als dood voor zijn voeten. In diepe aanbidding viel hij voor hem neer. Voorover. Niet achterover, hoor, wat ik vandaag wel eens hoor. Aanbidding is altijd voorover. Daar praten we over. Als we het over de Heer Jezus hebben. En kennen we hem zo in ons leven? En als dat niet zo is, zou dat dan niet de oorzaak zijn van zoveel problemen in het leven van gelovigen, in het leven van gemeenten? Dat het altijd om wat anders gaat, dat niet hij centraal staat. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor een mens behouden moet worden. Dat is de naam van de Heer Jezus. Handelingen 4 vers 12. Johannes ziet hem zoals hij binnenkort terugkomt. Ik denk dat het goed is om dat te onderstrepen. Dat Johannes het zich niet gedraagt alsof hij een oude bekende ontmoet. Dat hoor je nog wel eens in getuigenissen of je leest het in boeken. Net of twee oude vrienden elkaar ontmoeten. Maar ik denk dat de Bijbel je wat anders leert. Toen ik hem zo zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Wat is het belangrijk om een Bijbelzicht te hebben op de Heer Jezus. Waarom dan? Nou, omdat die naam vandaag op alle mogelijke wijze in diskrediet wordt gebracht. Waarom dan? Omdat de duivel, die de hele Bijbel gelooft, precies weet wie de Heer Jezus is. Dat is degene die hem de kop vermorzeld heeft. En die binnenkort terugkomt om voor definitief met hem af te rekenen. Marcus 5 zegt, in het land van de Gadarenen, waar de Heer Jezus de man bevrijdde, dat de machten de hel sidderen voor de naam van de Heer Jezus. Daarom zegt de Bijbel op een andere plaats dat we in de Heer Jezus meer dan overwinnaars zijn. Als we pleiten op die naam. Niet in onszelf hoor, dan lig je zo ondersteboven. We pleiten op die naam. Colossense 2 vers 9 zegt dat we in de Heer Jezus alles ontvangen hebben. De bekende Duitse dominee Wilhelm Busch was een ontzettende aardige man. Vond iedereen gelovigen of ongelovigen. Een evangelist in hart en nieren. Maar hij had een tik, zeiden ze. Hij sprak altijd over de Heer Jezus. Nou, zo'n tik wil ik ook hebben. Hij heeft honderden mensen tot de Heer Jezus mogen leiden. Er wordt vandaag veel gesproken over de volheid van de Heilige Geest. De vervulling. En veel christenen verlangen daarnaar. Ik kan dat volledig begrijpen, ik ook. Alleen velen komen met hun zoeken soms in situaties terecht waar je net niet moest zijn. Maar je moet bij hem zijn. Colossense nogmaals, vers 9, vers 2, hoofdstuk 2, vers 9. In hem woont al de volheid van God lichaam. En gij gelovigen, gij hebt, voltooid tegenwoordige tijd, die volheid verkregen in hem. Ik viel als dood, vers 17, voor zijn voeten. En dan het geweldige. Maar hij legde zijn rechterhand op mij. De rechterhand is in de Bijbel altijd het beeld van Gods almacht. Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: wees niet bevreesd. En dat wil de Heere vanmorgen ook in uw persoonlijke situatie doen. Zijn rechterhand op u leggen en zeggen: wees niet bevreesd. Iemand heeft eens een keer uitgerekend dat dat woord wees niet bevreesd of vrees niet 365 maal in de Bijbel staat. Alsof de Heere wilde zeggen, zou ik je elke dag zeggen. Wees niet bevreesd. Waarom dan niet? Nou, dat staat er ook in vers 18. Ik ben de eerste en de laatste. Ik sta aan het begin van je leven. Ik sta aan het eind van je leven. En ik zit er tussenin ook nog. Ik weet alles. En ik zie alles. Ik ben dood geweest. Ik ben mens geweest. Ik ben in jouw plaats gestorven. Ik heb jouw zonde en schuld gedragen. Ik heb jouw vloek gedragen. Ik heb jouw pijn geleden. Maar zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Ik heb alles in mijn hand. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. En ik heb de sleutels van dood en dodenrijk. De duivel wist dat er iemand zou komen die hem de kop zou vermorzelen. Hij gelooft de hele Bijbel letterlijk. En in die 33 jaar dat de Heer op aarde was, heeft hij continu geprobeerd om de Heer te doden. En dus toen het eindelijk zover was, toen de Heer aan het kruis hing op Golgotha, heeft de hel gejubeld. Had de demonenfeest. De verlosser van de mensheid was dood. De duivel had overwonnen. Dachten ze. Dachten ze. Want toen kwam de paasmorgen. En prijs God, hij stond op. Hij leeft. Dat is het mooiste feest voor een christen. Hij leeft. En wat de grootste triomf voor de duivel had moeten worden, werd zijn allergrootste nederlaag. Want door de levensvorste doden liet hij hem toe in zijn dodenrijk en nam hij de dood gevangen. En daarom staat er in vers 18, heeft hij de sleutels van dood en dodenrijk. Doordat hier Jezus opstond, is voor ons het bewijs dat God het offer voor onze zonde en schuld aanvaard heeft. Als in het Oude Testament op Yom Kippur, Leviticus 16, de hoge priester namens het volk zijn schuld moest beleiden, dan ging hij het heilige der heiligen binnen met bloed. En het volk stond buiten te wachten. En dan moest hij belijdenis doen voor de zondestaten, voor het volk, ook in onwetendheid bedreven. Hele mooie geschiedenis. Heel indrukwekkend. En als hij dan naar buiten kwam, dan was dat voor het volk bewijs dat God het offer aanvaard had. Geweldig. En het eerste wat hij daar deed, is het volk zegenen. En dan zagen ze het bloed nog aan zijn handen. Ga je het overdrachtelijk begrijpen? Dan zag hij het bloed aan zijn handen. En dan zegende hij het volk. De Heere zegen u, enfin, de aaronitische zegen. Het was voor het volk bewijs. God heeft het offer aanvaard. Wij zijn weer volkomen vrij. Als je nou zo'n stukje leest in de Bijbel, gelovigen, er gebeurt ontzettend veel in deze wereld. En niemand weet waar het naartoe gaat. En ongelovigen zeggen, het kan niet meer zo doorgaan, waar moet het naartoe? Als u de Heer Jezus kent, dan weet u waar het naartoe gaat. Het gaat naar de komst van de Heer Jezus. En daarom, wees niet verontrust. Ik zeg de Heere, heb het laatste woord. Ik heb alles in mijn handen. Ik laat het nog even gaan. Het is nog genadetijd. En laat me die wonderbare naam met grote eerbied uitspreken. En elke dag zou ik zeggen, God, beginnen om God te danken voor zijn onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus. Je komt woorden tekort, althans dat gevoel heb ik vaak, om te vertellen wie de Heer Jezus is. Ik had vroeger een programma bij de EO van ik binnen de sommigen zullen dat nog wel weten. En dan was de vraag, wie is de Heer Jezus voor u? Ik vond het zo jammer dat ze mij dat nooit gevraagd hebben. Maar wat kun je geweldig over hem spreken en over hem zingen. Het gaat om hem. Nu en tot al in alle eeuwigheid. God heeft de hemel leeggegeven. Hij had niet meer. En daarom gelovigen, wees niet verontrust. En ik hoop dat jullie allemaal de Heer Jezus kennen. Ouderen, jongeren. Dat je maar niet een beetje meehobbelt. De Heere verlangt ernaar. God wil liefde, God wil redden. Maar de Heere dwingt niet, de duivel die dwingt. Maar de Heer die dwingt niet. Hij vraagt wel een vrijwillige keuze. Er zijn mensen die opgevoed zijn met de gedachte, ja, maar dat kun je maar zo niet. Ik kom zelf uit die kringen. Als je maar als kind gedoopt bent en je bent opgevoed in een christelijk gezin en je gaat naar beleidenscategorisatie, ach, dan zit het allemaal wel goed. Dat dacht ik vroeger ook, maar dat is niet zo. Het is een voorrecht als je in een christelijk gezin bent opgevoed. Maar er komt een keer een moment, dan moet je zelf een keuze maken. Je wordt persoonlijk geboren. Je moet persoonlijk sterven. Je komt persoonlijk voor de levende God te staan. En daar moet je in dit leven een persoonlijke keus maken. En denk erom, niet kiezen is ook een keuze. Dit leven wat God je geeft is een voorbereiding op de eeuwigheid. En in dit leven wordt bepaald waar je straks de eeuwigheid zul doorbrengen. Het is eindtijd. Jezus komt. De situatie in het Midden-Oosten gaat naar een climax toe. Amerika met meneer Obama laat Israël steeds meer vallen. De EU stelt zich meer en meer anti-Israël op, wat hun boycott betreft. En men is zo'n onnozel dat men niet in de gaten heeft dat dat niet Israël treft, maar de Palestijnen in de eerste plaats. Maar dat hebben ze blijkbaar nog niet in de gaten. Landen rondom Israël worden steeds vijandiger. Iran is bijna klaar met zijn nucleair programma. En die voert een soort charme-offensief op dit moment. Maar meneer Netanyahu heeft terecht gezegd, dat is een wolf in schaapskleren. Maar dat geloof ik ook. Want hun plan, de vernietiging van de staat Israël, is niet veranderd. En de Russische beer ontwaakt met zijn satellietlanden. Leest u Ezekiel 38 en 39. Gaat als het ware voor je ogen, gaat ze zich ontvouwen vandaag. Lees het profetisch woord. Alles spant zich samen tegen Gods oude volk. En alles zal straks optrekken naar Israël, naar het Midden-Oosten. Dat zegt de Bijbel. Maar dan is het Gods tijd. Dan staat er in Joël 3 vers 2, in die dagen, zegt de Heer, en te dien tijde zal ik een keer brengen in het lot van Jeruzalem en Juda. Dan zal ik alle volken afvoeren naar het dal van Jozefat en al daar met hun in het gericht treden in zaken mijn volk Israël. Ik heb vorige week ergens gesproken over het thema de koning komt, naar aanleiding van Psalm 2. Als je goed luistert, dan hoor je de voetstappen van de komende koning. De verheerlijkte Heer Jezus komt om te oordelen nogmaals over allen die zijn offer hebben afgewezen. Maar voor hem die hem kennen, komt hij ons thuis halen. Nogmaals, als de Heer vandaag komt, en dat kan, dan hoop ik dat jullie allemaal meegaan. En dat kan als je je hart en je leven aan hem hebt toevertrouwd. Dat is het geweldige van deze genadetijd. De Heer zegen jullie allen bij het overdenken van deze woorden. Amen. We gaan met elkaar danken. Vader, we danken u zo. voor dit geweldige gedeelte vanmorgen uit uw woord. We danken u zo dat u de hemel leeg gaf om ons te redden. Heer, we kunnen dat niet begrijpen, we kunnen het ook niet uitleggen. Maar we danken u dat het waar is. We danken u, Heer Jezus, dat u gezegd hebt, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. O Heer, dat toch niemand die er is of meeluistert, zou moeten zeggen, daar heb ik geen boodschap aan. Want u wilt ook vandaag nog redden. We dragen zo een ieder aan u op voor de rest van deze dag. We bidden voor vanavond, Heer, als er opnieuw een samenkomst is, zegen de broeder die uw woord mag brengen. En overal waar vandaag nog uw woord gebracht wordt. En zo willen we elkaar bij u brengen. En wil ons in de tijd, Heer, die ons nog rest hier, tot grote zegen stellen. We danken u hartelijk voor alles wat u gaf. Maar bovenal willen we u danken voor uw onuitsprekelijke gave van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ons slotlied is opwekking 392. Daarvan zingen we het eerste en het tweede. En na de zegen het vierde. Ik wil u nu alvast begroeten. Dat doe ik normaal aan de uitgang, maar ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar ik ben een beetje kreupel de preekstoel opgekomen. Ik ben onlangs geopereerd, namelijk aan een heup. En ik kon het net allemaal volhouden vanmorgen, maar aan de deur staan, dat lukt allemaal net niet meer. Maar dat zal u me hopelijk niet kwalijk nemen. Dus ik verdwijn straks die kant op en u gaat die kant op. Maar ik groet u dus nu allemaal alvast en wens u verder God zegen. Opwekking 392, 1, 2 en na de zegen het vierde. De geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen, neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt, zei, ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God die de hemel leeg gaf en de kracht en de bijstand van de Heilige Geest die ons altijd Heer Jezus zal te binnen brengen met een ieder van ons zijn en blijven totdat hij komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.